Vanochtend. Ja, ik ga er een klein stapje uit het licht. Want dat... Zo, dat is wat beter. Ik ga iets anders doen vanochtend. We hebben natuurlijk soms, of tenminste, we hebben iedere zondag altijd iemand die spreekt. En dat is op, kijk nou, dat is die, jullie zien alle andere opties er ook staan. Geweldig, ook dat is alweer heel wat anders dan vroeger, zo'n zak met zo'n lange stok en zo'n kwast eronderaan. Voor de mensen die uit kerken komen waar die zakken dan langs gingen. Maar we hebben iedere zondag altijd iemand die spreekt. En sommige mensen zijn heel bedreven in PowerPoint-presentaties en zo. En die doen dat met veel ondersteuning. En daar geniet ik altijd heel erg van. En soms is het een preek met een thema. Of soms is het aan iets anders gelinkt. En soms zijn het hele praktische preken. Of hele pastorale preken. Preken die met je identiteit te maken hebben. Of met een theologisch onderwerp. En, maar ik dacht vanochtend, ik ga gewoon de Hebreeënbrief lezen. En ik zal beloven dat jullie om 12 uur weg zijn. Ja. Nee, weet je, ik geloof soms, weet je, ik hou gewoon heel erg van het woord. En de Bijbel die kan soms voor, misschien zelfs wel voor een jongere generatie heel taai zijn. En ja, weet je, soms dan hoor ik wel eens van mensen die zeggen, ja, weet je, ik lees eigenlijk nooit in de Bijbel. Of ik lees weinig in de Bijbel. Of ik gebruik een dagboek. En een dagboek is goed. Ik heb net gisteren een dagboek gekocht. Dus het is goed. En ik hou ook wel van, onze tijd die staat natuurlijk bol van de one-liners. Je hoeft maar over Instagram te gaan en dan zie je hartstikke veel mooie one-liners. En ik doe er ook wel eens aan mee en ik geniet ervan. Die vind ik mooi, die hou je vast. Maar ten diepste zal een one-liner jou niet zo helpen in je leven met God. Geloof ik. Er zijn meer ondersteunende factoren die soms iets oplichten. Hè? Een highlight geven. Ik geloof dat God ons vraagt om zijn woord te eten, om dat tot ons te nemen. En ik was aan het lezen in Hebreeën en ik dacht, ja, dat is al een tijdje geleden trouwens hoor. Weet je, ik denk, het is eigenlijk prachtig. Het boek Hebreeën, dat legt eigenlijk de hele Bijbel in een notendop uit. Het is een soort samenvatting van een heleboel wat er in het verleden geschreven is. En ik denk dat je, als je het boek leest, dan zie je eigenlijk drie stukken terugkomen, drie onderdelen. Het eerste stuk is Gods initiatief, wat deed God voor ons? Het tweede is, hoe werkt het allemaal? Hoe deed God het, zou je kunnen zeggen? En het derde, laatste gedeelte is vooral, hoe kunnen we daarop reageren? Wat is onze respons? Wat kunnen wij doen? Waar worden we toe opgeroepen? En wat ik heb gedaan, ik heb gewoon iedere hoofdstuk gelezen. En dit is wat ik zei, het is al een tijdje geleden. Ik heb van ieder hoofdstuk een soort korte samenvatting gemaakt, als het ware. En ik dacht, daar ga ik gewoon met jullie doorheen. En ik geloof dat als wij het woord van God tot ons nemen, dat God zijn woord ook verbindt aan zijn aanwezigheid. Want Jezus is het woord. Weet je, er staat, Jezus is het levende, het vlees geworden woord. En als wij Jezus ontmoeten, dan ontmoeten we automatisch zijn woord. En echt, geloof nou echt, denk niet dat je een, het is Gods liefdesbrief. Vroeger had ik zo'n folder, die is ooit een keer uitgegeven. Toen hadden we nog, was in de tijd van de brieven, met een postzegel. Zo'n prachtige envelop zat er dan omheen met een blauwe rand. En daar stond op Gods liefdesbrief voor jou. En het ging eigenlijk over de Bijbel. Ja. Ja. Wat deed God? God heeft vroeger vaak, staat er in de Bijbel, in Hebreeën, en op heel veel verschillende manieren gesproken tegen onze voorouders. En dat deed hij door de profeten. Maar nu, in onze tijd, nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tegen ons gesproken door zijn zoon. Dus God spreekt door zijn zoon. Dus als het woord van God, als Jezus het woord, het levende woord is, dan spreekt hij door Jezus heen. Door zijn leven, door zijn woorden, en die mogen wij tot ons nemen. De zoon, staat er, is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. En door zijn zoon heeft hij de wereld gemaakt. Hij heeft hem alles gegeven wat bestaat. Soms weet je, sommige woorden die moet je gewoon eigenlijk al tot je laten doordringen. De zoon, staat er in Hebreeën, is de afbeelding, de afbeelding van God zelf. In hem zien wij wie God is. In hem zien we de macht en de majesteit van God en het karakter van God. Ja, als we Jezus ontmoeten, dan gaan we dat allemaal ontdekken. De Zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan. Want alle dingen, staat er, bestaan door zijn woord dat één en al kracht is. En daarom was ik zo blij met het getuigenis van Betty. Psalm 84. Weet je, ineens ontdekte ze van, dit woord is krachtig. Dat ga ik uitspreken. En dat is iets anders dan een mantra. En er zit ook geen magie aan, hè, voor de duidelijkheid. Maar het is wel krachtig. En ik denk dat wij met elkaar nog niet zo'n stukje pakken van hoe krachtig het woord van God is. Echt waar. Daarom is zijn woord zo belangrijk. Ik denk, daarom moeten we dat woord tot ons nemen. God heeft er alles aan gedaan. Ja, God heeft er alles aan gedaan om ons als mensen te redden, te vergeven, te herstellen, te genezen. Daarom is het belangrijk dat we het werk van God serieus nemen. En moeten we ons houden aan wat we hebben gehoord. Anders zegt de schrijver van de Hebreeën, niemand weet precies wie dat is trouwens, maar anders komen we verkeerd uit. Zo staat het echt in de Bijbel. Anders komen we verkeerd uit. En andere mensen die het goede nieuws van hem hebben gehoord, hebben ons laten zien dat dit goede nieuws de waarheid is. Dat is de waarheid. Andere mensen hebben het laten zien. Daarom is getuigenis ook zo belangrijk, dat we van anderen horen dat dat woord de waarheid is. En ook God zelf laat zien dat het de waarheid is. Namelijk door de wonderen die hij doet en door de gaven van de Heilige Geest die hij geeft aan wie hij wil en hoe hij het wil. God is almachtig. God heeft zijn Zoon alle eer en macht en majesteit gegeven, omdat hij de dood heeft ondergaan. Met glorie en eer hebt u hem gekroond, staat er. Alles is aan hem onderworpen. Er is niets uitgezonderd. Dat is toch ook heel, dat vind ik echt krachtig. Alles is aan hem onderworpen. Alles is aan hem onderworpen. Nu, staat er, zien wij het nog niet, dat alles aan hem onderworpen is. Maar we zien wel dat Jezus met eer en glorie is gekroond, omdat hij de dood heeft ondergaan. Want hij die de schepper en het einddoel is van alle dingen, wilde veel van zijn kinderen, de hemelse glorie, zijn tegenwoordigheid binnenleiden. Prachtig. God, Jezus, die wil ons. Dat is het verlangen van de Vader, van het hart van de Vader. Hij wil ons in zijn tegenwoordigheid binnenleiden. Jezus en de mensen die bij God horen, zijn allebei uit God geboren. En daarom schaamt Jezus zich er helemaal niet voor om de mensen zijn broeders en zusters te noemen. Ik dacht, ja, weet je, wij zijn broers en zussen van Jezus. Het staat gewoon in Hebreeën. En dan gaat hij verder. We zijn al bij hoofdstuk 3, by the way, hoor. Kijk, gaat snel, toch? Broeders en zusters, God heeft jullie geroepen om bij hem te horen. Dus mensen van Berea, broeders en zusters, hier, God heeft jullie geroepen om bij hem te horen. Alles wat God wilde maken was klaar en daarom rustte hij op de zevende dag. En deze rust, de Sabbatsrust, is alleen maar te vinden in Jezus. Want dat is een heel ander soort rust. Dat is een andere rust dan rust inbouwen in je leven. Rust is zo belangrijk allemaal, hoor, trouwens. Rust inbouwen in je leven, zeker in onze tijd. Met alle drukte, drukke agenda's. He, om daar goed alert op te zijn. Om voldoende rust te nemen voor jezelf, voor je lichaam. Voor je geest en voor je ziel. Maar dit is een andere rust. Deze rust is alleen maar te vinden in Jezus. Jezus vestigde God, he, in Jezus, zou je kunnen zeggen, staat er. Vestigde God een nieuw heden, een nieuw vandaag. Er kwam iets nieuws, een nieuwe dag. En als we die rust ingaan, zal het woord van God voor ons levend en krachtig zijn. Het is scherper dan een zwaard en dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt. Dat is wat het woord van God doet. Als we het woord van God lezen, dan in een oude vertaling staat, dan klieft het als het ware en dan scheidt het. En dan is er niets meer verborgen. Je zou kunnen zeggen, hè, wat je met onder een microscoop doet. je analyseert dingen, je determineert dingen, je legt het en je kan het dan zien. We kunnen ons niet langer verbergen. Alles ligt voor God open en bloot. Niets kan voor hem verborgen zijn, zodat ons leven in overeenstemming kan komen met Gods wil en zijn plannen. Daar gaat het om, dat is wat God wil. Hij wil ons niet analyseren en om te kijken van nou daar zit wat fout en daar zit wat fout. Nee, hij wil alles open en bloot leggen, zodat hij kan, ja, in ons leven kan komen en ons leven in lijn kan brengen met hem. Jezus, staat er, is onze grote hoge priester. En is naar de hemel gegaan om ons te helpen. Daar moeten we niet aan twijfelen. Hij begrijpt onze zwakheden. Omdat hij deze zwakheden en verleidingen heeft gekend toen hij hier op aarde was. Alleen hij heeft er nooit aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Nooit. Maar hij is volkomen mens geweest. Helemaal, zoals jij en ik. Daarom, staat er, daarom, omdat hij niet gezondigd heeft, mogen wij vrijmoedig naar de troon van God toegaan. Om genade te ontvangen. En we krijgen hulp als we het moeilijk hebben. Weet je, dit is het eerste gedeelte. Dit gaat om wat God heeft gedaan. En dan gaat het boek verder. En dan staat er ook een klein stukje dat die schrijver zegt, jongens, we blijven niet hangen bij die melk. Bij dat wat pasgeboren mensen nodig hebben. Want dit is een soort basic. Dit is een soort alfa-cursus in het klein. Hè? Maar we moeten verder gaan. Hoe deed God dat? De hoge priester van Israël is een mens met een speciale taak. Zo had God het in het Oude Testament allemaal bedacht. Om andere mensen bij God te vertegenwoordigen. Hij biedt God gaven en offers aan om de zonde van de mensen, maar ook die van hemzelf, als te verzoenen. Het te bedekken. Want hij was natuurlijk niet zo gepriester, was een mens, was niet zonder zonde. En deze priesters, staat er, kunnen niet zelf priester worden. Ze worden uitgekozen en geroepen door God. En ook Christus heeft zichzelf niet uitgekozen. God koos hem om jouw hoge priester te worden. Door zijn lijden heen heeft Jezus, toen hij op aarde was, onder tranen geroepen tot God, die hem van de dood kon redden. Jezus, het lijden van Jezus is niet makkelijk geweest. Dat was intens. Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was. En Jezus is tot in de dood gehoorzaam geweest. Hij, Jezus, werd de bron, de gever van eeuwige redding voor alle mensen die hem gehoorzamen. En je zult Gods aanwezigheid ervaren zoals Abraham, die geduldig bleef wachten op de zoon die God in een belofte gegeven had. Omdat God een eed, staat er in de Bijbel, een eed en een belofte had afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Het is ook uitgesloten dat God zou liegen. God liegt niet. Hij is goed. Weet je, dat geeft hoop en moed aan ieder die naar hem vlucht om gered te worden. Want de zekerheid dat wij gered zijn, is een sterk en betrouwbaar anker, staat er, voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God zelf. Dat is een diepe zekerheid die je in je leven mag hebben, dat je gered bent. En dat niets, staat in Romeinen 8, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Jezus. Niks, niks, niks wat wij ooit doen. Niks wat we gedaan hebben, niks wat we nog gaan doen, zal ons scheiden van de liefde van Jezus. Jezus is voor ons de hemel binnengegaan om voor ons te pleiten. Hij is voor ons hoge priester geworden, staat er. Op dezelfde manier als Melchizedek. Dat is een hoge priester uit het Oude Testament die bij Abraham kwam. Weet je, als wij door de wet, wat er in het allemaal in het Oude Testament, in het Oude Verbond gebeurde, als wij door de Levitische priesters en hun wetten gered hadden kunnen worden, waarom moest God Christus dan sturen? We weten allemaal dat Christus niet bij de priesterstam van Levi behoort. En als je het niet wist, dan weet je het nu. Hè? Maar bij de stam van Juda. En heeft Mozes niet gezegd dat de mannen van die stam priester moesten zijn? Het is dus heel, hè, want Mozes had gezegd, de priesters die komen uit de Levieten. Maar God heeft blijkbaar ineens voor een andere weg gekozen. Het is duidelijk dat God een andere weg is ingeslagen. Het oude priestersysteem is opgeheven omdat het niet werkte. En daardoor konden mensen ook helemaal niet gered worden. Want de wet van Mozes heeft ons helemaal niet volmaakt kunnen maken. Het heeft ons niet kunnen redden. Die wet was er totdat er iets beters zou komen. Totdat er een nieuw verbond zou komen. Iets waardoor we wel dichter bij God konden komen. Namelijk Jezus. Weet je, nou leven wij allemaal natuurlijk helemaal niet leven. Hebben wij nooit in die tijd geleefd. Maar we zien natuurlijk nog altijd dat er, hè, ik denk als we kijken naar de islam en andere godsdiensten, waar mensen natuurlijk heel veel rituelen, heel veel, rituelen is misschien wel een goed woord. Heel veel rituelen moeten doen om te hopen dat ze ooit misschien nog eens in een paradijs of in een hemel of wat dan ook zo zouden kunnen komen. Onder het oude verbond moesten er heel veel priesters zijn. Als er één stierf, nam een ander zijn taak over. Maar Jezus leeft voor altijd. En blijft voorgoed priester. En zal dat altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. Gewone priesters hebben iedere dag het bloed van offerdieren nodig. Om hun eigen zonde en de zonde van het volk te bedekken. Maar Jezus staat er, heeft eens en voorgoed alle zonde uitgewist. Toen hij zichzelf offerde aan het kruis. Het zijn eigen keuze geweest om dat te doen. Daarom is die brief van Hebreeën eigenlijk ook een liefdesbrief. Want het is eigenlijk een centrale thema, is de liefde van God die daar doorheen gaat. Wij hebben een hoge priester. Hij heeft als hemelse priester een veel belangrijkere taak gekregen dan de priesters van Israël. Want hij heeft een nieuw verbond gesloten dat beter is, omdat het op betere beloften steunt. God zegt, maar het nieuwe verbond, zegt hij, dat ik later zal sluiten, zal anders zijn. Ik zal mijn wet niet meer in steen, zoals het was in het Oude Testament, maar in hun binnenste schrijven. In hun hart en in hun verstand. Mooi dat je verstand ook gewoon mee mag doen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En dan zullen ze elkaar niet meer hoeven leren wie ik ben. Want iedereen van hoog tot laag zal mij kennen, zegt God. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer aan hun zonde denken. Wat een rijkdom in het woord van God. Wat een rijkdom in het woord van God. Het eerste verbond bestond uit godsdienstige regels waar mensen zich aan moesten houden. Ze dienden God in de tabernakel en in het voorste deel, daar mochten de priesters komen. En dan mochten ze net zoveel komen als ze wilden. Maar het achterste gedeelte, het heilige der heiligen, mocht de priester maar één keer, de hoge priester, één keer per jaar komen. Maar Christus kwam als hoge priester van het nieuw verbond. Wat wij nu hebben en het heiligdom waarin hij dient, is belangrijker en volmaakter, staat er. Dat heiligdom is niet door mensen gemaakt, dus ook niet door mensen bedacht. Het staat niet op aarde, maar het staat in de hemel. En Jezus heeft ons geleerd dat wat er in de hemel is, wat in de hemel is, zo ook op de aarde. Dus wat in de hemel is, daar wil God van dat dat op de aarde komt. En dat heiligdom in de hemel, daar mogen we telkens naartoe gaan. En naar beneden trekken, dat klinkt niet helemaal netjes. Maar je mag naar beneden halen wat nodig is. Hij bracht daar geen bloed van geiten en stieren binnen. Maar hij bracht daar zijn eigen bloed binnen. Daarmee is hij één keer voor altijd. En dat is een paar keer, wordt dat zo nadrukkelijk gezegd in de Hebreeënbrief. Binnengegaan in het hemelse heiligdom. Daarmee zorgde hij ervoor dat we voor eeuwig gered zouden zijn. Want zijn bloed reinigt ons geweten van alle dingen waar God helemaal niks aan heeft. Daardoor kunnen we de levende God werkelijk dienen. Zo heeft hij een nieuw verbond voor ons gesloten. En jullie denken nou natuurlijk, waar zou je nou zijn in de Hebreeënbrief, in hoofdstuk 10? Hoe reageren wij daarop? Wat is onze respons? Kijk, dat de Bijbel, Hebreeën schrijver dit heel erg uitdiept, heeft te maken met het feit dat de brief aan de Hebreeën, voor zover we dat uit de geschiedenis hebben kunnen nagaan, geschreven is aan Joodse christenen. Die op de een of andere manier toch nog altijd moeite hadden met dat oude, wettische, levitische denken. Nou zijn wij natuurlijk geen Joden, maar we hebben het net zo goed nodig om dit misschien vaker dan we denken te horen. He, want we voelen ons misschien wel vrij, maar in ons denken zijn we niet altijd vrij. En we kennen de waarheid wel, maar we leven niet altijd vanuit die waarheid. en vanuit uit de realiteit. Dus hoe reageren wij? We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde. We moeten zorgzaam op elkaar letten en het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomsten, zegt de schrijver, zoals sommigen van jullie er gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. Want de laatste dag komt eraan. Jezus is de nieuwe en levende weg naar God. En over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan. Achter het gordijn dat voor de hemelse allerheiligste kamer hangt, zeg maar. Hè, dat de heiligdom hangt. We hebben een machtige hoge priester. Alleen door hem kunnen we binnengaan. In het huis van God. Alleen door hem kunnen we in zijn tegenwoordigheid komen. Daarom kunnen we nu naar God toe gaan. Ieder moment van de dag. Met een eerlijk hart en vol vertrouwen dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is schoongewassen. Daarom hebben we een goed geweten en ons lichaam is gewassen met zuiver water. Laten we blijven geloven in wat hij heeft beloofd zonder eraan te twijfelen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Hij zal doen wat hij heeft beloofd. Weet je, we kunnen de tegenwoordigheid van God ingaan. En laten we dicht bij, dit is eigenlijk een oproep, gewoon heel simpel. Je zou het nog korter kunnen maken. Leef dicht bij hem. Want dat is het. Leef dicht bij hem. En als je dicht bij hem wil leven, dan wil je ook, dan verlang je ernaar om dat samen met anderen te doen. Om niet op een onbewoond eilandje rot in mijn oog te gaan zitten. En dan verlang je ernaar om dat wat je ontvangt om uit te delen aan de ander. Het is een beweging van binnen naar buiten toe. En dan komen we in hoofdstuk 11. En dat is een, als je de Hebreeënbrief kent, is dat een enorme opsomming van. En dat staat er ook boven, dat hebben de schrijvers er gewoon boven gezet, geloofsgetuigen. Want dat is niet origineel, dat is een soort kopje. Maar het is een soort geloofsgetuigen. Want het gaat om mensen die door het geloof, staat er elke keer, door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Mozes, door het geloof heeft, en zo wordt de hele Bijbel als het ware doorgegaan. Maar het, uiteindelijk is de oproep, zo heb ik het maar even samengevat, leef door geloof. Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. En het is het bewijs van de dingen die wij nog niet zien. Dat is leven vanuit geloof. En het is heel moeilijk. Zeg ik er echt bij. Ik vind het heel lastig. Maar weet je, als het zekerheid zou zijn, hoeven we het niet meer te geloven. Misschien zijn kinderen wel het mooiste voorbeeld als het gaat om Sinterklaas, als het gaat om geloof. Kinderen die geloven gewoon dat ze een cadeautje krijgen van Sinterklaas. Het is de zekerheid van iets wat ze verwachten. Het is de zekerheid, de werkelijk, dat het werkelijkheid zal worden. En veel van onze voorouders zijn door hun geloof een ontzettende bron van inspiratie voor ons geworden. Weet je, ik houd er zelf altijd heel erg van, hè, ik bedoel, nou ja, hè, om te lezen van mensen die in hun leven geleefd hebben met God. Als ik denk aan een vrouw als Corrie ten Boom, dan denk ik, dat zijn voor mij helden. En die waren er 100 jaar, nou ja, duizenden jaren geleden waren die geloofshelden er, maar die zijn er nu ook. He, mensen die geleden hebben om hun geloof, die uitgestapt zijn in hun geloof, die door God gebruikt zijn en die kunnen getuigen van wonderen, van ervaringen met God, maar ook van lijden en pijn met God. De ervaringen die ze hebben, het is alweer een heel aantal jaren geleden, zijn boek op geschreven door de hemelse man, zo wordt hij ook genoemd. Een man die jaren in China in de gevangenis heeft gezeten en gemarteld is omwille van zijn geloof. Maar mensen heeft gedoopt in de gevangenis in China met zo'n beetje water wat hij had. Iedereen een ruppeltje. Prachtig. Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. En wat we nu zien is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars door het woord van God. Want de Bijbel begint met God sprak. God sprak. En alles wat wij spreken, spreken is communicatie, is, nou ja, dus ik bedoel, communicatie is de bron van verwarring. Als het niet goed gecommuniceerd wordt, als je elkaar niet begrijpt. Maar woorden zijn krachtig. Het woord van God is krachtig. Maar Het is zo belangrijk. Er staat niet God zag. Ja, hij zag later, maar hij sprak eerst. God sprak en hij zag. En er wordt veel in de Bijbel gesproken over onze tong, over onze mond. We kunnen vervloeken en zegenen. Laten we ervoor kiezen om te zegenen. Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Het is dus logisch dat we daarom alles uit ons leven wegdoen. De schrijver die zegt, het is logisch dat we alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat. En alles waarin wij God ongehoorzaam zijn. Daarbij moeten wij alleen op Jezus letten. Alleen op Jezus, want hij is onze leider. Hij wijst ons de weg. Hij gaat voor ons uit. Hij is het voorbeeld van ons in geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat hij wist hoe blij hij daarna zou zijn. Dat wordt ook wel in de Romeinen wordt wel gesproken over een vrouw in barensnood. Nou, ik bedoel, ik heb 6 kinderen gekregen. Biologische kinderen gekregen. En iedereen die moeder is hier, die weet hoe dat is. Dat laatste stukje, dat is niet fijn. Maar, voor die tijd trouwens ook niet. Maar, barensnood. Maar als het moment daar is, weet je, dan weegt dat lijden niet meer op tegen wat je dan ontvangt. Zo wordt dat eigenlijk bedoeld. Nu zit Jezus naast God op de troon. Denk dus alleen aan hem. Vergeet niet dat God jullie als zonen en dochters aanspreekt. En aanmoedigt. Doe er iets mee als de Heer je opvoedt en disciplineert. Want dat doet God ook. En daar horen we denk ik soms in de kerk te weinig over. Want weet je, in ieder gezin moet je kinderen opvoeden. Ik bedoel, als je kinderen niet opvoedt, nou, je mag best een keer bij mij thuis komen kijken. Iedereen mag altijd bij ons langskomen. Dan zul je op zijn minst, dan kan ik je 1 kind aanwijzen wat er gebeurt als een kind niet opgevoed wordt. Opvoeding is essentieel. Discipline, als er correctie, is ook essentieel. Stel je voor dat de overheid ons niet zou corrigeren. Zou niet goed gaan in Nederland. Nou ja, dat is weer een ander onderwerp trouwens. Maar dus discipline is belangrijk. En God disciplineert ons. Soms gebeuren er dingen waarvan we denken, oké, dan zegt hij even terug. Even binnen de grenzen. Even de kaders weer gewoon helder maken. Opvoeding. Christen, gewoon, zo, dat doet God. Hij noemde ons namelijk zonen en dochters. En hij wil ons opvoeden en disciplineren. Onze hemelse Vader weet wat werkelijk goed voor ons is. Er staat er nog een keertje. Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo volmaakt zullen worden als hij. Wees dus flink, pak jezelf aan, leef zoals God het wil, dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker. Doe je best om met iedereen in vrede te leven en om een zuiver leven te leiden. Anders zul je nooit dicht bij de Heer kunnen zijn. Let erop dat niemand van jullie Gods liefdevolle goedheid misloopt, doordat hij niemand iets wil vergeven. Want bitterheid is als een zaad waaruit een giftige plant opgroeit. Iedereen raakt daardoor vergiftigd en dat heeft grote gevolgen. Want door onze ruzie en bitterheid ontstaat verdeeldheid in de gemeente. Dus is misschien nog wel, en in de gemeente, dan denk ik dat geldt voor een gezin. Dat geldt voor iedere voor de kleinste community. Dat geldt voor een huwelijk, voor een gezin, voor een gemeente. Voor iedere organisatie waar je met elkaar samen bent, dan is bitterheid en onvergevingsgezindheid, dat zijn ondermijnende factoren. Broeders en zusters, houd altijd van elkaar. Vergeef niet om gastvrij te zijn. Dat is toch eigenlijk een praktisch. Hè? Vergeet niet om gastvrij te zijn. Want sommige mensen hebben engelen op bezoek gehad, zonder dat ze het weten. Denk aan de gevangenen. Denk aan de gevangenen. Alsof jullie zelf gevangen zaten. Denk aan mensen die worden mishandeld. Vergeet niet dat jullie hetzelfde kan overkomen. Denk eraan dat het huwelijk iets heel kostbaars is. Ga hierin dus goed met elkaar om. Wees niet ontrouw aan je eigen man of vrouw. Wees niet hebzuchtig, maar wees tevreden met wat jullie hebben. Want God heeft gezegd, ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten. En daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen, de Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij kunnen aandoen. Zorg goed voor jullie leiders in de gemeente, want ze hebben Gods woord geleerd. Let goed op ze en hoe ze leven. En neem hun geloof als voorbeeld voor jezelf. Laten we hun aldoor prijzen Onze woorden van dankbaarheid en van geloof zijn ons offer aan hem in wie wij geloven. Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwigheid dezelfde. En dat was hoofdstuk 13. Zo snel kan je een heel Bijbelboek lezen. Ja, dat kan ik je echt aanraden. Tip kreeg ik een keer van iemand. Weet je, als je een Bijbelboek leest, als je een hoofdstuk leest, probeer het voor jezelf even samen te vatten. En dan maak het ook gewoon praktisch voor jezelf. Zoek een makkelijke vertaling, waardoor je dingen soms beter begrijpt. Weet je, ik wil vragen of de aanbiddingsband nog even wil komen. Weet je, ik geloof dat God zijn tegenwoordigheid verbindt aan zijn woord. En als we het woord horen, en als we dat zo luisteren, dan denk ik ook dat dat de Heilige Geest misschien wel heeft, misschien wel een soort highlightje op iets heeft laten vallen. En ik stel voor dat we gaan staan. En dat we ons hart en onze handen openen voor zijn tegenwoordigheid. Vader, en ik wil u danken voor de rijkdom van uw woord. Dank u, Vader, dat u de initiatiefnemer bent. Dat uw woord ons inzicht geeft. Vader, u gaf uw enige zoon. Die mens was en God was. Die voelt zoals wij voelen. Heer, we komen in uw tegenwoordigheid. Heer, we erkennen dat we uw genade nodig hebben. Heer, we hebben uw genade nodig, iedere dag genade op genade. Heer, we mogen komen zoals we zijn. Heer, maar u laat het niet na, u laat ons niet zomaar zitten. U wil ons veranderen en u wil ons vernieuwen elke dag opnieuw. Heer, we hebben u zo nodig. En misschien kunnen we gewoon wat zingen. En als je zegt, ik heb een... kunnen we God aanbidden? Misschien is er wel iets in je... Zeg je wel van, hé, er was iets wat me triggerde. Of er was iets wat me aansprak. Of er was iets in dat Bijbelboek waar ik iets mee moet doen. En wil ik vragen of de mensen van het ministry willen komen. En die gaan niet alles voor jou gladstrijken. Die gaan niet... We willen mensen hebben die krachtig zijn. Je mag zelf samen met iemand daarmee aan de slag gaan. Maar je mag ook op je plaats blijven zitten. En gewoon zelf met God praten. En de dingen die je bespreken wil met hem, je hoeft niet naar voren, het is altijd een vrije mogelijkheid. Maar Heilige Geest, ik geloof dat u wil werken in ons leven, dat u een krachtig werk wil doen. Heer, want uw woord is krachtig. Uw woord zet vrij. Heer, en als we gaan leven vanuit de kracht van het woord van God, dan leven we in uw tegenwoordigheid. Laten we gaan staan, laten we wat zingen, God aanbidden. Wil je gebed of wil je gewoon even met iemand praten, kan dat ook. En we zullen zien wat God doet.